Mensen, ik begin maar, het is een hele stapel dit keer. Ik had gedacht, nou dit is zo duidelijk, daar krijg ik vast geen vragen over, dankjewel. Mensen met een hoge moraal, die niet hun hart aan Jezus hebben gegeven, worden niet gered. Mensen met een lage moraal, die wel hun hart aan Jezus hebben gegeven, worden wel gered. Ja, dat is een goeie zeg. Het is een beetje een theoretische vraag. Want mensen met een hoge moraal die niet hun hart aan Jezus hebben gegeven, maar wel het evangelie kennen. Ze weten wat het evangelie is. Ik weet niet hoeveel mensen die het evangelie nooit gehoord hebben of nauwelijks kennen. Maar mensen die het weten en bewust afwijzen, daarvan kan je ook zeggen dat dat in bepaald opzicht een zeer immorele daad is. Dat zijn de mensen die, net als professor Smits, zeggen, geef mij een portie maar aan Vicky. Ik wil helemaal niet uit genade leven. Geef mij maar een godsdienst waar het van mijn eigen prestaties afhangt. Dus hoge moraal is altijd ook weer betrekkelijk. Wij kunnen eigenlijk van een ander nooit zeggen dat het iemand is met een hoge moraal. Want we weten net nooit wat zijn, klinkt een beetje onaardig misschien, maar je weet nooit wat iemands diepere bedoelingen zijn. Als je weet hoezeer wij onszelf al voor de gek kunnen houden, doordat we onszelf op de schouder kloppen, dat we dit of dat toch al aardig gedaan hebben. Terwijl als je weet, jezelf beter zou kennen, zou je weten hoeveel eigenbelang en andere valse argumenten een rol speelden. Laat staan dat je dan van een ander kan zeggen dat hij echt een hoge moraal heeft. Je kunt hoogstens zeggen dat hij hoge morele dingen heeft gedaan. Er zijn grote filantropen in Amerika, Bill Gates is er zo een, die met hun miljoenen ontzettend veel goed doen. Daar worden ze zeer om geprezen. Maar meneer Gates weet ik het niet, maar als ik denk aan meneer Andrew Carnegie, die de Carnegie Hall heeft gebouwd. Als je eerst zag hoe zij over lijken gingen om al die miljarden te verzamelen en er vervolgens daarvan miljoenen weggaven, dan zeg ik, dat is ook maar betrekkelijk. Bovendien, als je een miljard hebt en je geeft een miljoen weg, heb je 999 miljoen over. Wat wou je er allemaal mee doen? Het is zo betrekkelijk. En mensen met een lage moraal die hun hart aan Jezus hebben gegeven, dat is eigenlijk ook theorie. Als je je hart aan de Heer Jezus hebt gegeven, dan heb je ook je leven aan de Heer Jezus gegeven. Dan wil je hem volgen en dienen. Daar hebben we het vorige week op de conferentie over gehad. Dat is daar wezenlijk mee verbonden. Dat het dan daarbij wel eens helemaal mis kan gaan, dat weten we allemaal uit de praktijk. Maar het is eigenlijk een innerlijke tegenspraak. We kunnen allemaal op ons gezicht gaan, maar dat is wat anders dan een lage moraal hebben. Een lage moraal, dat is systematisch het geval. Dat zijn mensen die handelen gewoonlijk zo. Er mag eens een keer wat goeds tussendoor glippen, maar dit is hun basale leefregel. Nee, maar zulke mensen bestaan eigenlijk niet. Dat kan niet gewoon. Als je de Heer Jezus werkelijk oprecht dient, kun je enorm op je gezicht gaan. Maar we hebben een nieuwe leefregel ontvangen. Kijk maar naar Efeze 4, ga je geheel anders, ga je het Christus leren kennen. De waarheid is in Jezus, zo moet je leven. Dus eigenlijk is dat iets wat in de letterlijke zin niet zo kan bestaan. Dus de vraag vind ik heel erg leuk, want het zou net kunnen lijken alsof mensen met een hoge moraal verloren kunnen gaan en een lage moraal behouden kunnen worden. In zekere zin, alleen zondaren komen in de hemel, dat is wel iets geks. De Heer Jezus heeft gezegd, ik kom niet voor fatsoenlijke mensen. Als je dat voor het eerst leest, een beetje oppervlakkig, dan denk je, wat is dat dan vergeefs? Hij is niet voor de brave mensen gekomen. Hij is niet voor de oudste zonen uit de gelijkenis gekomen. Hij is voor de zondaar gekomen. Maar wat hij daarmee bedoelt is natuurlijk, we zijn het allemaal, alleen niet iedereen wil het erkennen. Sommigen beschouwen zich als te fatsoenlijk en te braaf, dan dat ze menen uit genade te moeten leven. Die mensen hebben misschien een hele hoge moraal, maar in feite verraden ze daarmee een lage moraal in dat opzicht. En mensen met een lage moraal die hun hart aan Jezus hebben gegeven, daar zet ik een groot vraagteken bij. Een gelovige kan op zijn gezicht gaan, maar dat is het verschil tussen een schaap en een varken. Ik heb het beeld vaak gebruikt. Een schaap is een rein dier. Hij houdt niet van de modder. Maar hij kan er wel in terechtkomen. Maar dan zie je ook dat hij er zo mogelijk weer uitkrabbelt en zich schoon likt, want hij houdt er niet van. Maar hij kan erin komen. Bij een varken is het net andersom. Je kunt de bandspuit erop zetten tot hij mooi roze is als een pasgeboren babytje. Je kunt hem een strik om zijn hals doen en hem aan tafel uitnodigen. Maar in de herfst, als hij buiten die rottende bladen ruikt, schiet hij zo de voordeur uit en gaat zich wentelen in de modder. Want dat is zijn natuurlijk milieu. Een varken kun je schoonspaten, maar zijn milieu is de modder. Een schaap kan erin terechtkomen, maar hij houdt er niet van. Dus dat moet je goed onderscheiden. Dat zal nog wel vaker terechtkomen, dit soort vragen. Waarom kiezen we vaak iets immoreels? Uit eigen belang zou je kunnen zeggen, maar dan gaan we in tegen ons hogere morele besef. Hoe zit dat nu? Of is dit nu niet aan de orde? Jawel, dat vind ik wel. Dit is wel aan de orde. Ik vind het ook een hele moeilijke vraag. Waarom doen we dat? Het laat zien, in het derde deel van mijn dogmatiek ben ik heel uitvoerig ingegaan op de kwestie van de zonde. Dat is het boek dat heet De Schepping van God. Dat gaat echt niet alleen maar over schepping en evolutie. Over evolutie gaat het sowieso nauwelijks. Het gaat over theologische begrippen. Het schepping, maar ook het schepping van de mens. Wat is de mens voor een soort wezen? En de zondeval. Wat is zonde? Dat is nog best een ingewikkelde zaak. Op grond van de Bijbel, maar ook op grond van ervaring geloven wij dat de mens zondig is, zoals de Bijbel dat noemt. Dat wil zeggen, hij lijkt van zichzelf meer op het varken. Dat is even vervelend om te horen, want er lopen in deze wereld ontzettend veel roze varkens met een strik om de nek rond. En als je in een beschaafd land geboren bent, word je ook opgevoed als een beschaafd roze biggetje. Met allemaal een mooie strik om de nek. Maar we zijn het niet. Want de modder heeft een ongelooflijke aantrekkingskracht op ons. Dat behoort tot de raadsels van de menselijke natuur. Als u niet gelooft, dan bent u iemand die slecht uw eigen hart kent. Als je me nagaat, even een klein voorbeeldje. Een van de eerste daden van Barack Obama was Guantanamo Bay te sluiten. Het is onvoorstelbaar dat een president die zich een christen noemde, die één keer in het jaar de hele Bijbel doorlas, een kamp erop nahield, waar mensen nu 7, 8 jaar zaten, die geen proces hebben gekregen en ook nooit eens zullen krijgen. Die daar gewoon opgesloten zijn, zonder enige vorm van proces. Ze hebben wel bekentenissen afgelegd, maar onder alle zware martelingen. Dat soort bekentenissen zouden in geen enkel beschaafd land als bewijs worden geaccepteerd. Hoe is zoiets in de vrede mogelijk? Daar staat mijn verstand bij stil. Ja, het zijn grote boeven. Ja, maar wij leven in een beschaafd land en dat moet eerst aangetoond worden voor een bevoegde, onafhankelijke, onpartijdige rechter dat iemand een boef is. Dat kun je wel vinden, dat is geen recht. Een rechter moet dat uitmaken. En een rechter doet dat niet op grond van bekentenissen die door martelingen zijn afgeperst. Hoe bestaat het dat zoiets mogelijk is? Ik sta er mijn verstand bij stil. Ik vind het de prijs in Barack Obama dat het eerste is wat hij gedaan heeft. Die smet op het blazoen van christelijk Amerika met zo'n christelijke, allerchristelijkste president. Het is zo laag bij de grond. Het is middeleeuws dat dat kon gebeuren. Hadden ze beter aangepakt, dan hadden die mensen een normaal proces gekregen. Nu is dat al bijna niet meer mogelijk. Als er nu nog een normaal proces komt, en dat moet natuurlijk nou onherroepelijk gebeuren, want je kan ze ook niet zomaar op straat zetten, maar dan zullen heel veel van hen vrijgesproken worden, wegens gebrek aan bewijs, terwijl je hart blijft vermoeden dat het boeven zijn. Maar daar gaan we niet op uit. We gaan er van uit dat een rechter dat onpartijdig uitmaakt. En dat is maar een simpel voorbeeld. Nou, als dat zo kan overkomen, wie van ons is daar te goed voor om ook niet dat soort dingen te doen? Onrecht te doen. In sommige gemeenten gaat men heel wat onrechtvaardiger om met mensen die onder tucht gesteld moeten worden dan dat voor de wereldlijke rechter gebeuren. Terwijl het christelijke normen van het recht toch eigenlijk minstens zo hoog moeten zijn als die van de wereldlijke rechter. Maar vaak is dat helemaal niet zo. Dus bij de beesten af hoe er soms tucht geoefend wordt zonder enig bewijs, puur op grond van geruchten en verhaaltjes. Ik zou er sterker van houden van kunnen vertellen. Dat is dat diepe immorele besef, zelfs in christenen, die zo met elkaar omgaan. De volgende, we moeten een beetje voortmaken, want het is een hele stapel. Als je naaste liefhebben al moeilijk is, hoe zullen we dit dan rijmen met wat Jezus zegt over je vijanden liefhebben? Omdat je vrienden, je naaste al, dat is nog vrij gemakkelijk, ja, tuurlijk. Hoewel sommige mensen al moeite hebben om een vrouw lief te hebben, hun ouders lief te hebben, om hele goede redenen zouden we ook denken, naar de mens gesproken. Maar je vijanden lief te hebben, ja, dat is ook bovenmenselijk. Eigenlijk, als je erover nadenkt, is het heel begrijpelijk dat de fariseeën zeiden, zo huichelachtig is het helemaal niet hoor. Het sluit aan bij wat een heleboel mensen beleven. Je naaste liefhebben, ja, dat zijn je eigen mensen. Dat is je familieleden, je volksgenoten. Maar waarom zouden wij de vijand liefhebben? Nou ja, wie dat dan ook was. Jarenlang werden onze soldaten gedrild met de Russen. Alleen sinds dat de Koude Oorlog voorbij is, kan dat nou niet meer. Maar in die tijd werd dus die jongeren degelijk opgevoed met een echt vijandbeeld. Dat waren de Russen. De Russen. Wat hebben we nou? Ja, we hebben nou de moslimradicalen. We hebben een vijandbeeld nodig. Mensen die we kunnen haten. Dat is eigenlijk heel verschrikkelijk. Het gaat dwars tegen onze natuur, maar dat is dan onze zondige natuur in. Om mensen lief te hebben. Waarvan we eigenlijk door onze opvoeding, door ons milieu waarin we samen opgegroeid zijn. Waarvan we eigenlijk vinden dat we die met elkaar zouden moeten haten. Daarom leven we ook constant met stereotypen. Groningen zijn zus, Drenthe zijn zo, Friese zijn zo. Let maar op hoor, ik weet verschillende voorbeelden om dat te bevestigen. Dat zijn stereotypen. En als iemand dan helemaal niet aan dat beeld beantwoordt, dan ben je bijna teleurgesteld. Want dan moet je je mening herzien. Dat doen we constant. En dat zijn vijandbeelden die hebben we nodig om onszelf daarmee ook een beetje in de lucht te steken. Dus het is allemaal heel wonderlijk. Het gaat heel diep in de mens. Een van de mensen die daar het eerst heel diep na de Bijbel, afgesloten was, heel diep in ingeblikt heeft, dat was de grote kerkvader Augustinus. In zijn prachtige boek Belijdenissen, oftewel Confessiones, waarin hij zichzelf analyseert. Dat is eigenlijk de eerste psychoanalyticus. Maar dat iemand die dat doet met zijn eigen hart. En dat boven water haalt wat hij in dat hart ontdekt heeft. Dat moest eigenlijk wachten tot Sigmund Freud in de 19e, begin 20e eeuw, voordat iemand op dat niveau weer opnieuw zo het menselijk innerlijk heeft geanalyseerd. Ja, we hebben het nodig, vijandbeelden. Blijkbaar. Het is bovenmenselijk, het is goddelijk, als je mag leren je vijanden lief te hebben. Een moraal is toch niet altijd positief voor jou? Wat de een zo'n moraal is, kan door de ander als immoreel worden gezien en andersom. Ja, er zit in de moraal ook bijvoorbeeld iets van conventies. Daar hadden we het straks over. Hè? Conventies, dat zijn dingen die we samen zo afgesproken hebben, vaak stilzwijgend, van generatie op generatie. Dat is altijd, zo hoort het, dat doe je, en vaak weten we helemaal niet meer waarom. Als je die mooie film kent, Fiddler on the Roof, dan gaat het ook over tradition. Kent iemand die nog, of zijn jullie allemaal te jong ervoor? Maar dan gaat het over, waarom doen we dat zo? We doen het zo, gewoon. Het is in de wet. Ja, maar waar staat het dan in de wet? Dat doet er niet toe, het is de wet. Dat is heel eng. Dat kan heel immoreel worden. Mag ik nog één psychologisch experiment vertellen? We hebben het nog wel een leuk verteld. Ja? Stel je voor een grote kooi met 8 aapjes. In die kooi is een ladder. Die ladder is zodanig gemaakt dat als je die ladder opklimt, dan beginnen aan alle kanten water spuiten, die kooi nat te spuiten. Nou, dat hebben ze na een paar keer door, dat je dus niet op die ladder moet klimmen, want daar hebben ze allemaal last van. Alle 8 worden ze dan drijfnat gespoten. Goed, dus dat duurt niet lang, die aapjes zijn slim genoeg, niemand komt zelfs meer in de buurt van die ladder. Nu wordt 1 aapje uitgewisseld tegen een nieuw aapje. Dat nieuwe aapje weet daar niet van. Dus, ze anderen houden hem nou letterlijk in de gaten. Als hij maar in de buurt van dat laddertje komt, dan gaan ze krijsend naartoe. Hij heeft al heel gouden gaten, je moet dat laddertje niet op. Waarom? Dat weet hij niet. Maar dat doe je niet. Er wordt weer een aapje uitgewisseld en weer een aapje. Op les staan er 8 nieuwe aapjes. Als er maar 1 in de buurt van dat laddertje komt, springen de anderen hem op de nek. Maar als ze konden praten, je vroeg aan ze waarom, dan mag dat dan niet. Dat weten wij niet, maar het mag niet. Dat is traditie. Wij weten het niet, maar het mag niet. En dat kan ontzettend immoreel zijn. Dat is volkomen waar. Koppensnellers zullen kannibalen zijn en koppensnellers, daar hoort dat tot de cultuur. Dat je je vijanden opzoekt, en dat soort primitieve volken hebben natuurlijk allemaal nabuurvolken, dat zijn je vijanden. Nou, wat is er nou nobeler en edeler dan zo'n vijand de hals af te snijden en dan die kop zodanig te bewerken dat je die in je gordel kan dragen, een hele gordel met koppies. Dat zijn koppensnellers. Dat zit heel dieper in, het zit ook een bepaald, het recht van de sterkste, dat is natuurlijk heel primitief tegelijkertijd, want het is de wet van de jungle. En het is moeilijk om die mensen ervan af te hebben. Dat hoor je vaak ook als daar het evangelie komt, dan zeggen ze na een tijdje, wacht even, maar als ik dat evangelie dus zou aannemen, zou ik geen koppel meer mogen snellen? Nou, daar moet ik nog wel eens goed over nadenken. Zo diep gaat dat in tegen de cultuur. Omgekeerd kan ook. Je mag nu ineens iets wat vroeger niet mocht. We hadden in onze gemeente een oude dame, die was in zeer zware kringen groot geworden. Nou heb je dat niet meer zo, maar in die tijd mocht je zondags niet fietsen, zelfs niet naar de kerk. Toen ze eenmaal tot geloof was gekomen, geloofszekerheid gekregen en ze was in een evangelische gemeente terechtgekomen, kwam ze elke zondag met de fiets naar de gemeente. En ze zei, met mijn verstand weet ik dat het geen enkel probleem is. Maar mijn gevoel, mijn hart maakt altijd toch nog een extra overslag als ik op die fiets stap. Want diep in mij zit, het mag niet, het mag niet. Er zijn ook mensen hier van jullie die dat hebben nog uit hun verleden. Van dingen waarvan je weet met je verstand, het mag wel, wat is het bij jou? Ja. Oh. Maar wat heb je gedaan? Je hebt genoten. Heb je geen slecht gevoel bij je nou achteraf, toch? Ergens diep weg? Even voor de luisteraars thuis, ze heeft geschaat. Stop, stop. Anders horen ze dat niet.
Heel diep zit het wel nog binnen mij.
Wonderlijk is dat, hè? Zo ben ik altijd opgevoed, maar misschien vinden sommigen van jullie dat nog. Dat Handelingen 15 moet je zo uitleggen dat je je hele leven geen bloed mag eten. Dus in onze kringen werd bloedworst nooit gegeten. Ik herinner me nog een grote conferentie waar we allemaal bij het eten bloedworst kregen. En afloop werd al die bloedworst teruggebracht. En die mensen zouden stom verbaasd gekeken hebben waarom al die bloedworst terugkwam. Nu geloof ik theologisch met mijn verstand dat het geen enkel probleem is. Maar ik heb het nog steeds niet gegeten. Gek is dat, hè? Daar heb je het. Wat zeg ik je? Oh, maar die zuster komt ook uit dezelfde kringen waar ik vandaan kom. Nee, maar de vraag is hoe je het uitlegt, zuster. Maar dat ga ik nou niet uitleggen. En ik leg het nu anders uit. Zie je, u zit daar nog in. Maar dat geeft niks, hoor. Dat geeft niks. Wat nou als je ambulance medewerker bent? Kun je dan doorrijden? Wacht even, dat is een vraag. Serieuze ondertoon. Zijn er gegronde redenen om bij uitzonderingen door te lopen? Ja, luister. Zoals in Zuid-Afrika. Als het heel vaak gebeurt. Dat op die manier een val wordt uitgezet. En dat mensen beroofd worden die zo vriendelijk zijn om uit te stappen. Wat gebeurt er dan? Dat na een paar maanden, na een jaar, stapt niemand meer uit om een ander te helpen. Je zal maar pech hebben langs de kant van de weg. En je weet, niemand stopt. Want ze denken allemaal dat het een val is. Zeker als je gekleurd bent, als je blank bent. Het zijn vaak de straatarme mensen die dat soort vallen uitzetten. Dus als je zwart bent of bruin, dat is nog heel verschillend in Zuid-Afrika. Dan heb je enorme pech als je met pech langs de kant staat. Dan heb je dubbele pech, want niemand stopt. Niemand stopt. Dat is wel begrijpelijk, maar het is wel verschrikkelijk triest. Het is wel verschrikkelijk triest. Dus soms zijn er gegronde redenen als je veiligheid. Maar ja, wie zal dat afwegen? Het is natuurlijk heel gevoelsmatig, hè? Het is heel gevoelsmatig. Ik kan me ook voorstellen dat iemand zegt, luister, ik trek me er niets van. Als ik iemand zie met pech, ik heb liever het risico dat dit wat mij wat overkomt, dan dat ik iemand die echt in de nadigheid zit, voorbij zou rijden. Ja. Maar zo zitten de meesten van ons niet in elkaar. Want dat is niet alleen maar een kwestie van hoog moreel besef. Dat is ook een kwestie van moed. Lafheid is nog niet per se lage moraal. Lafheid is gewoon dat je niet de moed hebt om het risico te durven lopen. Als ik dit verhaal, ik neem aan dat het verhaal is van onze warmhartige theologiestudenten. Als ik het verhaal doorvertel, voorzie ik een vraag-antwoord dat de Samaritaan mogelijk hielp om vrede tussen de twee volken tot stand te brengen. Wat zou ik hierop volgens u het beste kunnen antwoorden? Je zou moeten antwoorden dat dit niet getuigt van erg veel mensenkennis. Stel je voor, je zit op je ezeltje. Je rijdt over die weg. Je weet, het is Joods gebied. Het is sowieso al riskant. Nou, beter het land van de Samaritanen kunnen blijven. Dus het is sowieso al link. Nu ligt daar een half dode Jood langs de kant van de weg. Die man denkt, hey, dit is een uitgelezen kans om toenadering tussen onze beide volken tot stand te brengen. Zie je dat voor je? Het is ook helemaal niet reëel. Als andere Joden langskomen, die zouden daar bezig zijn. Die zouden denken dat hij het gedaan had. Die zouden er een extra pak slaaf voor kunnen krijgen. Wie zou hem dat in dank afnemen? Maar bovendien, zo werkt het niet. Ik denk dat je het verhaal pas gaat begrijpen als je elke verstandelijke overweging buiten laat. Met die man gebeurde wat we zo vaak van de Heer Jezus lezen. Hij werd met ontferming bewogen. Hij redeneerde niet, maar zijn hart kwam in beweging. Letterlijk staat er, zijn ingewanden kwamen in beweging. Dat is heel mooi in het Hebreeuws. In de Statenvertaling geeft het ook altijd letterlijk weer, hè. Mijn hart rommelt over Efraïm, zegt God in Hosea, meen ik. Dat staat er letterlijk. Mijn ingewanden rommelen over Efraïm. Zijn ingewanden komen in beweging. En dat is wat er met deze man gebeurt. Die man beredeneert niet. Hij denkt, ah, prachtige gelegenheid. Zoiets van, ik zie een Hamas-strijder langs de kant van de weg liggen. Weet je wat, laat ik die Hamas-strijder nou eens gaan vertroetelen. Wie weet, stoppen ze dan met raketten? Ja, zeg, kom nou. Dacht je dat iemand zo zit te denken? Nee. Die barmhartige Samaritaan, als die werkelijk barmhartig is, dan stopt hij omdat hij barmhartig is. Dat wil zeggen, met ontferming bewogen. Dan redeneer je niet, maar je hebt medelijden. Dus maak het niet te mooi. Waarom wordt dit verhaal van de barmhartige Samaritaan een gelijkenis genoemd? Omdat het een beeld van Jezus is? Nee, een gelijkenis betekent gewoon dat het een verhaaltje is, ontleend aan het alledaagse leven. Het hoeft helemaal niet letterlijk gebeurd te zijn. Het is bij wijze van spreken een vergelijking om een geestelijke les duidelijk te maken. In het woord gelijkenis zit hetzelfde als vergelijking. Het lijkt op het gewone leven. Je ontleent iets aan het gewone leven. Een man die een andere man verzorgt, die hier langs de kant weg ligt. En de les is, zo moeten wij dat nu ook geestelijk naar elkaar toe doen. De herder met de schapen is een gelijkenis, want die herder, daar lijkt Jezus op. Jezus lijkt op een herder in de manier waarop hij voor ons zorgt. Dus hij zorgt voor ons zoals een herder dat met schapen doet. Dus het gaat altijd om een vergelijking. Wij spreken ook van metaforen, hè? Beeldspraak. Alleen, het is beeldspraak in de vorm van een klein verhaaltje. Dat het een beeld van Jezus is, dat komt er nog eens een keer bovenuit. Maar dat hoeft er niet altijd te zijn, hoewel heel veel gelijkenissen natuurlijk in feite ook een beeld van Jezus zijn. Het lijkt dus ook op Jezus. Of op de Vader, hè, zoals de gelijkenis van de verloren zoon, waar God vergeleken wordt met een aardse vader. Een andere vraag. Als moraal eenduidig is, gezien zelfs kinderen al dat besef hebben, hoe zullen wij dan verklaren dat sommige mensen in klinieken een nog aangetaster beeld van God in zich meedragen? Is moraal gradeerbaar? Ja, als ze in klinieken zit, als ik de vraag goed begrijp, dan gaat het om psychisch gestoorde mensen. Dat is natuurlijk een heel ander verhaal. Als mensen dan gekke dingen doen, jullie hebben ongetwijfeld gehoord van het afschuwelijke wat daar in de buurt van Dendermonde is gebeurd vanmorgen. Iedereen gehoord? Waar een man die zijn gezicht helemaal geschminkt had en een crash binnenkomt en met een mes om zich heen begint te steken. Twee baby's dood en een van de verzorgers dood. Afschuwelijke toestand. De man is gelukkig opgepakt. Maar we weten nog steeds niet of hij normaal was of niet. Nee, ik kan haast niet voorstellen dat zo iemand normaal is. Maar er zijn patiënten die natuurlijk tot de verschrikkelijkste dingen in staat zijn. Maar dat is een verhaal op zich. Want daar hebben we niet te maken met het normaal functionerend mens. Als eenmaal het brein verziekt is, dan is de mens tot de idiootste dingen in staat. Dat is ook vaak heel moeilijk als mensen gaan dementeren. En dus ook dan bepaalde morele remmen gaan loslaten. Dan gaat het vernis van de beschavingen soms ook af. En dat kan voor de nabestaanden, ik heb dat met mijn eigen moeder meegemaakt, in bepaalde opzichten was gelukkig niet zo dramatisch, maar wel bepaalde dingen die ze anders nooit gedaan of gezegd zou hebben. En die dan naar boven komen. Op een heel primitieve wijze, omdat de normale controlemechanismen, zoals ons verstand, ons fatsoen en dat soort dingen, die gaan dan aangetast worden. Dus eigenlijk een beetje gevallen apart. Dat wil ik er maar buiten laten, om het niet ingewikkeld te maken. Wanneer christenen evangeliseren en het gesprek op de moraal terechtkomt, wat zullen we dan zeggen wanneer ons wordt gevraagd naar wat staat er nou? Schatten in de hemel. Oh, dat schoften. Maar het zijn schatten in de hemel. Je kunt ook een vraag stellen, hoe komt dat sommige schoften in de hemel terechtkomen? Dat is ook wel leuk. Maar en hemelpunten, schatten in de hemel en hemel. Wat zijn hemelpunten voor dingen? Hemelpunten, dat weet ik niet. Ik ken wel punten van Douwe Egberts. Maar hemelpunten, zijn dat punten om in de hemel te komen? Ik weet het echt niet. Hoe is het een van jouw 17 vragen? Oh. Ah, kijk, je moet één fout niet maken. Als je met ongelovige mensen spreekt, die ook van de Bijbel heel erg weinig weten, kan het ontzettend stom zijn om te beginnen, ja, het is namelijk zo, je bent een zondaar. Nou, dan staat hij al meteen op zijn achterste benen, want voor hem klinkt dat woord alsof hij een crimineel is. Dus je moet goed uitkijken of jouw taal wel aansluit bij zijn taal. Het woord zonde is voor heel veel mensen al niet meer begrijpelijk, of ze denken dat het criminaliteit is. We moeten op een andere wijze. Ik heb vanavond ook dat woord nauwelijks gebruikt, of niet. Ik heb één keer het woord zondeval gebruikt. Maar ik heb het gehad over een moreel besef. Ik zou wel met zulke mensen, het weet je aan wat voor intelligentieniveau, maar je zou met zulke mensen een gesprek kunnen beginnen over hoe komt het dat wij zo'n hoog moreel besef hebben en tegelijkertijd tot zulke ontzettende immorele daden in staat zijn. Als je je eigen denken een beetje kent, dan weet je dat. Dan schrik je terug voor de diepte in je onderbewustzijn waar je soms op stuit. Op die manier zou je een gesprek kunnen voeren. Want kijk, voor ons is dat gesneden koek, wij zijn ermee groot geworden. Maar het is helemaal niet zo makkelijk om aan een fatsoenlijk, braaf mens, een hoogstaand mens. Ik heb gedebatteerd met iemand als Paul Cliteur, een echte atheïst. Geen agnost, maar een atheïst. Maar een buitengewoon beminnelijk mens. Mijn studenten waren erg teleurgesteld, want die hoopten dat die man mij zou inmaken natuurlijk. Hè. Zo zijn ze studenten wel. Maar die man was daarvoor veel te beleefd en te aardig en te beminnelijk. Het was een genoegen met die man te praten. Ik vond hem veel aardiger dan sommige christenen. En dat is heel mooi. Om dan zulke mensen duidelijk te maken wat de Bijbel daarover zegt. En je moet dat ten tweede, dus je moet voorzichtig zijn iemand zomaar een zondaar te noemen. Dan moet je omheen praten om dat probeer duidelijk te maken wat de Bijbel daaronder verstaat. Want iemand kan nog zo'n hoge moraal hebben, maar als hij zijn hele leven nog nooit gevraagd heeft naar wat God van hem wil, dan is alles wat hij doet zonde. Want zonde is niet alleen maar slechte dingen. Zonde is dingen in onafhankelijkheid van God. Dus je moet hem eerst proberen duidelijk te maken hoe jouw zondebegrip, dat is het Bijbelse zondebegrip, in elkaar zit. Daarom spreekt de Bijbel niet over boze werken, maar ook over dode werken. Twee keer in de Hebreeënbrief. Dode werken. En ik denk dat dode werken, werken zijn die op zichzelf goed zijn, waarvoor je geprezen wordt in deze wereld, waarvoor ook christenen je zouden prijzen, maar die geen stap dichter bij de hemel brengen. Omdat ze niet gedaan zijn in afhankelijkheid van God, in gehoorzaamheid aan zijn wetten, in afhankelijkheid van Christus. Het zijn werken die jij gedaan hebt, wat jij dat vond. Jij blijft autonoom, jij blijft je eigen meester, je onderwerpt je niet aan God. Daarom staat er in de Bijbel ook dat het oordeel van God komt over degene die het evangelie niet gehoorzaam. Daarom zijn we allemaal moslims geworden. Islam betekent namelijk onderwerping. Een moslim is een onderworpene. Als iemand dus zegt, Abraham was een moslim, was de eerste moslim. Dan zeg je, ja, letterlijk gesproken, ja, hij was onderworpen. Dan ben ik ook een moslim, zeg ik dan. Ik ben ook onderworpen aan Christus. Dan heb je een gesprek. Dus ik ben een moslim, wat ben jij? Nou, je zou bijvoorbeeld eens kunnen beginnen met te zeggen, ja, ik ben er ook een. Oh, je dacht dat je een christen was. Ja, dat ben ik ook. Maar moslim betekent onderworpen. Wel, ik ben onderworpen aan Christus. Dan heb je een gesprek. Want je hebt gezocht naar iets dat bindt. En niet naar iets dat scheidt. Het is heel makkelijk om te zeggen, ja, wij hebben dit, jullie hebben dat, en dat staat mij ver van elkaar. Maar dan kom je niet toe toenadering. Nee, ik ben ook moslim. Had je nooit gedacht, hè? Schrijf het dan verkeerd, niet verkeerd in de krant. Arnold beweert dat hij een moslim is. Ik heb al zoveel gezeur met de pers. Leg het goed uit. Moslim is onderworpenen. Dus, en je moet ook, de andere fout die we maken, je moet ook nooit mensen de indruk geven alsof al die goede werken die ze doen, waardeloos zijn. Ja, ze zijn waardeloos als het gaat om de eeuwigheid. Als het gaat om punten voor de hemel verdienen. Maar ze zijn niet waardeloos voor deze samenleving. We hebben een aantal mensen in de Kamer zitten die ik zeer hoog acht om hun inzet en hun ijver en hun toewijding voor de goede zaak. Nederland is een beschaafd land. Dat hebben we ook te danken aan het feit dat we in het algemeen een hele beschaafd parlement hebben. Terwijl toch de meeste van die mensen geen christenen zijn. Dat kan tenminste moeilijk zeggen, maar ik neem het wel aan. Maar er zijn zeer beschaafde niet-christenen onder. En dan mag je niet zeggen dat dat waardeloos is. Het is zelfs een zegen die je uit Gods hand dankbaar mag ontvangen. Want die mensen zetten zich in voor het welzijn van dit land. En ik zou zelfs nog een stap verder willen gaan. Sommige van die mensen, zoals Wouter Bos, die zouden in de industrie het vijfvoudige kunnen verdienen. En dan krijgen ze ook veel heel wat minder gezeur. Worden ze ook minder gauw naar de Kamer geroepen om daar afgezekerd te worden. Oh, sorry, dat is een lelijk woord. Door rechterpartijen. Die mensen zouden zich veel makkelijker kunnen maken, veel meer geld kunnen verdienen. Je moet groot respect hebben dat mensen bereid zijn om minister te willen wezen voor een dergelijk bescheiden salaris, voor hun verhoudingen dan, hè, niet voor de uwe en de mijne, maar voor hun verhoudingen, voor een bescheiden salaris. En daarbij ook nog eens een keer constant kritiek willen verdragen van het parlement en van de pers, niet te vergeten natuurlijk. Hè. Dus ik heb daar groot respect voor. Ik heb groot respect voor Wouter Bos. Maar ik vind het jammer dat hij het geloof van zijn vader niet geërfd heeft. Die een degelijke gelovige dominee is. Dat is jammer. Maar daarmee kan je niet zeggen, alles wat hij doet is waardeloos. Dus je moet een aantal, we maken gauw een aantal blunders. Dit zijn hele elementaire blunders in het gesprek met de ander. Die je niet moet maken. Dat is onnozel om zulke blunders te maken. Dat is ondoordacht. Dus goed dat jullie die vragen stellen. Werken van het vlees. Wat ons eigen wil teweeg brengt, hoe verhoudt zich dat tot de moraal? In Galaten 5 heb je twee begrippen. Het werken van het vlees en de vrucht van de geest. Hoe verhoudt zich dat tot de moraal? Het is boeiende dat er niet staat het werken van de geest. Het werken van het vlees, dat zijn een aantal daden die verkeerd zijn. En die komen uit een verkeerde bron. Maar daartegenover worden niet werken van de geest geplaatst. Want dan zou Paulus een aantal goede werken kunnen opsommen. Die in feite dode werken zouden kunnen zijn. Want een goed werk op zichzelf is nuttig voor de samenleving. Ik heb dat net gezegd, daar moet je ook waardering voor hebben. Maar dat wil nog niet zeggen dat het ook voortkomt uit de juiste wortel. Dat het gedaan wordt door het juiste motief. In toewijding aan Christus. En vandaar dat Paulus tegenover de werken van het vlees, dat zijn allemaal zondige daden. Die komen sowieso niet uit de geest. Maar goede daden komen niet per se uit de geest. Dat zien we bij ongelovigen. Die zeer hoogstaande, goede, nuttige, naaste, liefdevolle daden kunnen doen. Terwijl ze toch niet uit de geest komen. Dan heeft hij het daar over de vrucht van de geest. En dan gaat het ook niet over goede daden. Dan gaat het over de goede gezindheid. Dat heeft alles met moraal te maken. Maar moraal is vooral de gezindheid erachter. Het gaat natuurlijk ook om goede daden. Hè? Je hebt in de ethiek, ethiek is de wetenschap van de moraal. Heb je twee richtingen in hoofdzaak. De gezindheidsethiek, die zegt dat het maakt niet uit wat je doet als je het maar met de goede motieven doet. En je hebt een goederenethiek, die zegt je moet de goede dingen doen. En het maakt niet uit met wat voor motief als je maar de goede dingen doet. Nou, dat kan allebei niet waar zijn. Want als je met een goede gezindheid doet, kan toch fout zijn. Stel je voor dat mijn vrouw een interieurverzorgster heeft gehuurd. En die komt op maandagmorgen om 9:00. En die zet zich achter de piano en die speelt de hele morgen al pianowerken van Chopin door. En mijn vrouw zit ademloos te luisteren. Dit is fantastisch. Om 12:00 zegt mijn vrouw, wat hebt u fantastisch gespeeld. U bent ontslagen. Want daarvoor had ik u niet uitgenodigd. Dat is meestal als wel eerder ingrijpen trouwens hoor. Maar begrijpt wat ik bedoel? Die gezindheid van die vrouw die was zo. Die dacht, kom, ik zal die vrouw heel nou eens plezier doen. Ik zal haar nou eens een keer op die maandagochtend, dat is toch al zo na de ochtend, hè, dus een beetje fijn opfleuren, opvrolijken. Ze deed het met de beste gezindheid. Maar ze deed niet wat van haar gevraagd was. Een pure gezindheid is niet genoeg. Want je kunt met een goede gezindheid goede dingen doen, maar niet de goede dingen die van je gevraagd worden. Het omgekeerde is ook niet waar. Mensen kunnen goede dingen doen met de meest verdorven motieven. Dus het is een balans van die twee. Soms is de nadruk in de Bijbel op dingen die je moet doen. Dat vallen negatieve. Er zijn dingen die zijn altijd fout. En je kunt niet zeggen, ja, hij deed overspel, maar hij deed het met een goed motief. Want de buurvrouw was zo eenzaam. Ja, sorry, dat werkt in het Koninkrijk Gods niet. Sommige dingen zijn altijd verkeerd. Los van de motieven. Dus het is een combinatie van goede en slechte dingen. Er zijn dingen die zijn altijd slecht en dingen die zijn altijd goed. Maar daarboven ook nog de gezindheid. De gezindheid is daarbij ook van groot belang. En dat is het boeiende daar in die tekst. Dat het dan vooral gaat over, aan de ene kant over boze werken, daden. En aan de andere kant over de goede gezindheid. Dat is wat de geest in ons werkt. En eigenlijk is dat de gezindheid van Christus. Mijn naaste, dat is degene die tegenover mij barmhartig is, dus Christus. Waar blijft dan de opdracht tot liefde voor mijn buurman, die broeder die misschien niet barmhartig is? Hoe vat dit, God liefhebben en Christus, de hele wet, niet doodslaan enzovoort? Ja, luister, dat andere blijft wel bestaan. Dat wil niet zeggen dat het nu alleen nog maar gaat om de genade die Christus aan ons betoont, natuurlijk niet. Juist omdat wij navolgers van Christus zijn. En omdat we op hem moeten lijken, geldt voor ons precies hetzelfde dat ook wij moeten doen zoals hij doet. Mensen die door ontferming bewogen worden. Het is heel bijzonder in Johannes 7, vers 38. Wie in mij gelooft, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat staat ook letterlijk uit de ingewanden. Dat wil zeggen, door de Heilige Geest zul je ook daden van barmhartigheid plegen. Vanuit de juiste gezindheid, want je lijkt dan op Christus. Dus dat andere is niet weggepoetst, alsof dat er niks meer toe doet. Natuurlijk, dat blijft voor hem staan. Alleen in die gelijkenis zegt de Heer Jezus in feite, man, weet je wie jou naast is? Dat is in de eerste plaats degene van wie jij genade moet ontvangen, barmhartigheid moet ontvangen. Dat is het eerste wat je leren moet. Maar dan komen al die andere dingen ook vanzelf echt wel aan de orde, hoor. Waarom gedijt het charisma zo langzaam in de kerken? Wauw. Hoe zou dit nou in verband staan met ons onderwerp? I don't know. Weet u het? En wat is het charisma? Charisma heeft 4, 5 betekenissen in het Nieuwe Testament. Zou het iemand zijn die zegt, waarom gedijt in onze kerken de geestesgave zo langzaam? Goeie vraag. Jammer dat het de verkeerde avond is. Lees mijn boek Meer Geest in de Gemeente als troost. Om de moraal door te trekken naar het actuele, 53% van de ondervragers is voor vervolging van de Wilders. Waarom zo'n laag percentage? Zo'n laag percentage? Ik ben ook tegen de vervolging van Wilders. Met wie heeft die vraag gesteld? Wil ik wel eens even een Robertje mee vechten? Wie? U vindt dat hij veroordeeld moet worden? Dat die vervolgd moet worden. Mevrouw, ik begrijp niets van het Openbaar Ministerie. In de eerste plaats, het is walgelijk wat die man gezegd heeft. Maar er is geen beginnen aan om walgelijke dingen die sommige mensen in dit land zeggen, om die voor de rechter te brengen. En de ervaring leert dat de rechter daar ook bijna nooit op ingaat. Het is hier een keuze tussen twee kwaden. Het ene kwaad is mensen de mond te snoeren. Een slot op de lippen te zetten. Dat is voor ons allemaal slecht. Het is geweldig dat je mag leven in een land waar je vrije mening mag geven. Het is niet geweldig dat er nog sommige mensen daarvan misbruik maken. En de ergste gevallen moeten we daarbij veroordelen. Het probleem is alleen dat het soort dingen dat Wilders gezegd heeft, daar is de kans dat hij daarvoor veroordeeld wordt onwaarschijnlijk klein. Wat deze man dus doet, krijgt, dat is maanden, misschien wel jaren publiciteit. Hij komt voor de rechter, wordt hij tenslotte vrijgesproken. Dat komt voor een hoger gerechtshof, daar wordt hij ook vrijgesproken. Komt tenslotte voor de Hoge Raad, wordt hij ook vrijgesproken. De man is intussen uitgegroeid tot een held en een martelaar. De cijfers in de peilingen schieten omhoog. De mensen die dit verzonnen hebben om hem een proces aan de broek te doen, dat moeten heimelijke vereerders van Wilders zijn, anders begrijp ik er absoluut niks van. Want hij wordt niet veroordeeld, mevrouw. Het enige is dat hij er voordeel van had. Natuurlijk is het lastig. Het kost hem tonnen, maar die spaart hij wel bij elkaar. Het kost hem een hele hoop geld. Het kost hem een heleboel tijd en een heleboel energie. Dus als hij had moeten kiezen, had hij het liever niet gedaan. Maar nou het gebeurt, wordt hij een held en een martelaar. Want hij zegt wat ontzettend veel mensen in dit land denken. Hij zegt het op een grove manier. En je kunt niet een goed gesprek met hem daarover voeren. Dat is allemaal heel erg. Ik zit hem niet te verdedigen, alsjeblieft. Het is verschrikkelijk wat voor dingen die uitkraamt. Alleen een hele hoop mensen in dit land vinden dat ook zo. En onze wetten zijn zodanig dat we uiterst behoedzaam zijn om iemand de mond te snoeren over dingen die hij gezegd heeft. En daar hebben we allemaal belang bij. Denk erom, als de wet op dat punt strenger worden, een van de eerste groepen die daarvan slachtoffer worden, zijn de christenen. Dat we maar dankbaar leven, zijn dat we in een land leven waar vrijelijk onze meningen mogen uiten. Dat levert dan ook wanstaltige uitwassen op, zoals meneer Geert Wilders. Ik durf het hier in Groningen wel te zeggen, want hij komt helemaal uit Limburg, dus dat is wel veilig. Maar het is, ik ben geen jurist, maar de kans dat hij veroordeeld wordt is uitermate klein. Als hij wel veroordeeld wordt, is hij een martelaar. Schieten de cijfers nog meer omhoog. Als hij niet veroordeeld wordt, ook. Dus het is, je moet er fel op tegen zijn dat er een proces komt, mevrouw. Want de enige die de garen bij spint, dat is Geert Wilders zelf. Hij wordt niet veroordeeld. Dat zijn mijn overwegingen. Dus ik zou ook zeggen, als ze mij stemden, moet hij vervolgd worden. Ik zeg, alsjeblieft niet. Dus ik hoor bij die 47%. Ik hoop niet dat ik al te veel afga in uw ogen. Maar dat u begrijpt hoe ik erover denk. Mooi, ben ik dat ook kwijt. Dat is ook wel fijn. Ook, we hebben nog 4 vragen. Dus voordat iedereen weg begint te lopen, dan weet u het ongeveer. Dat is allemaal zijn schuld, hoor. 27 vragen. Hoe laat je dat? Stuk of 4, 5? Valt mee, hè? Ook moraal en regels wordt historisch en wereldwijd heel verschillend. Over moraal en regels wordt historisch en wereldwijd heel verschillend gedacht. U stelt een soort uniforme kern, die dus altijd overal te herkennen is. Noem eens enkele van die kernwaarheden. Nou, dat is eigenlijk precies wat we in de 10 geboden vinden. In elke cultuur vindt men dat je elkaar niet moet doodmaken. Waarom? Om de hele simpele reden dat als het mag, dan ben ik veel te benauwd dat ik een van de eerste slachtoffers ben. Dus, en niet alleen maar uit eigen belang, maar ook iets, ja, dat doe je toch niet. Er zijn wel in sommige culturen uitzonderingen, bijvoorbeeld de overheid mag het wel. Zij draagt het zwaard niet te vergeefs, dat is de doodstraf, dat valt er niet onder. Gerechtvaardige oorlogsvoering valt er ook niet onder. Het is tot individuele mensen gericht, je mag je niet vergrijpen aan het leven van de naast. En dat is met diefstal precies hetzelfde. Diefstal wordt in alle landen veroordeeld. Dat zijn altijd sommige culturen gekke uitzonderingen. Maar in zijn algemeenheid wordt het veroordeeld. Noem nog eens wat, liegen, hetzelfde. Als iedereen vrijelijk mocht liegen, zouden we niemand meer kunnen vertrouwen. Gesprek zou onmogelijk zijn. Want je hebt geen idee of je er van hem aan kan. Maar doordat wij een moraal hebben, wij liegen wel eens een keer, maar doordat iedereen toch diep in zich heeft, ja, dat eigenlijk niet hoort. Omdat daarmee alle basis van het vertrouwen van communicatie verdwenen is, als je vrijelijk mag liegen. Daarom doen we het niet. Dat zit heel dieper in. Sommige culturen maken weer uitzonderingen. Leugentje om bestwil, bijvoorbeeld in de nazistische cultuur. De propaganda leugen, natuurlijk, propaganda moet liegen. Maar dat is dan weer tot welzijn van het nationaal socialisme enzovoort. Dus er zijn altijd stiekem uitzonderingen. Maar globaal, je mag niet liegen. Nou, dat zijn een paar. Dat zijn eigenlijk de dingen in de 10 geboden. Vooral de tweede tafel, die van de relatie tussen de naasten. Dat je ouders moet eren. Ja, dat is in alle culturen, veel sterker vaak nog dan onze cultuur, een vanzelfsprekendheid. Daar moet je je ouders verzorgen. Het is ook weer eigen belang, want als je zelf oud bent geworden, zul je dus door je kinderen verzorgd kunnen worden. Maar respect voor de ouders, dat zit heel dieper in. Dat zijn toch de mensen die jou op de wereld gezet hebben. Nou, wat nog meer? De Sabbat is juist een leuke uitzondering. Die zijn maar niet vanzelfsprekend. Maar dat gaat nou te ver. Maar een aantal van die kernwaarden staan daar gewoon in. Leugen en bedrog, diefstal, moord, overspel ook. Dat je het doet met de vrouw van een ander. Ja, dat is wel zo hufterig, zo schofterig. In de meest primitieve vorm is dat vooral hufterig tegenover de man van die vrouw. Dat is heel merkwaardig. Gij zult niet echt breken in de 10 geboden. Heeft daar nog primair, dat zie je uit andere woorden, primaire betekenis, dat doe je niet tegenover de man van die vrouw. Wat het voor die vrouw betekent, dat is niet zo, trouwens, die doet mee, dus. Wat het voor je eigen vrouw betekent, is totaal niet aan de orde. Dat is heel typisch. Dat is nog in een heel vroeg stadium van Israëls bestaan. God kon zijn diepste gedachten pas heel geleidelijk ontvouwen. Je kunt niet te ver boven mensen hun niveau uitreiken, want dan pakken ze het niet. Dus op dat niveau wordt het nog aangesproken als, dat doe je gewoon de man van die vrouw niet aan. Dat is hufterig. Je doet het niet met zijn vrouw. Wat het voor je eigen vrouw betekent, nog niet aan de orde. Maar kom je in Malachi 2, dan gaat het in de eerste plaats om je eigen vrouw. Daar zijn we een enorm stuk verder in de moraal. Daar doe je het niet tegenover je eigen vrouw. En dat is zoals wij het ook voelen. Wij vinden het vooral hufterig omdat je je eigen vrouw bedriegt. Het laatste waar wij aan denken is wat die man van die vrouw met wie je het doet, erover, hoe die erover denkt. Vanuit ons gezien is het eerste dat je dat niet doet tegenover je eigen vrouw. Want dat is ook het Nieuwe Testament. Het Nieuwe Testament gaat nog een stapje hoger. Die zegt niet alleen je mag je vrouw niet bedriegen. Die zegt je moet zoveel van haar houden dat je bereid bent je leven over haar te geven. Nou, dat vind je bijna weer geen enkele cultuur. Dat is weer zo verheven, dat is bovenmenselijk om zo te zeggen. Dat is het ook precies. Dat is de goddelijke agape. Maar de kern, dat doe je je naaste niet aan. Dat is heel herkenbaar in alle culturen. Bij een moslim zitten er twee engelen op de schouder. De een noteert het goede, de ander het foute. Allah weegt alle goede daden, tweemaal zo zwaar. Oh, dan kom je dan goed af. Dus dan, even denken, dan moet je 1/3 goede daden doen. Nee, nog minder. Een kwart? Bij de helft. Oh ja, dat is een hele moeilijke wiskundige som. Deze moraal leidt per saldo tot stimulering van fout gedrag. Mee eens? Nee, dat weet ik niet. Dan zou ik eerst die regel goed moeten kennen. Dit is voor mij nieuw. Kijk, in de Bijbel heb je natuurlijk ook ervan iets. Als je voor de rechterstoel komt van God, 2 Korinthe 5, vers 10... dat we rekenschap moeten afleggen van alles wat we in het lichaam gedaan hebben. Dus toen we nog op aarde waren in dit stoffelijk lichaam. Alles wat we in dit lichaam gedaan hebben, wordt gewogen, goed en kwaad. Dat is niet zoveel verschillend ervan. Alleen, daar moet je een heleboel dingen aan toevoegen die we lezen op andere plaatsen in de Bijbel. Maar in de Bijbel zie je ook, als je voor de rechterstoel van God vraagt, dus niet de eerste vraag of je in de Heer Jezus geloofd hebt. Je wordt geoordeeld na je werk, dat staat ook bij de grote witte troon. De doden worden geoordeeld naar hun werk. We worden geoordeeld naar onze werk. Kijk, wij kunnen zo evangelisch worden, dat het er alleen op lijkt alsof je maar in de Heer Jezus gelooft, dan is het allemaal goed. Wat je verder gedaan hebt, dat doet er helemaal niet toe. En wat je als gelovige doet, doet er ook niet toe, want je bent gelovig, dus kan je niks overkomen. Maar als het over de rechterstoel gaat, en over loon, gaat het altijd over onze werken. Er wordt gewogen ook wat ons betreft. Niet als dat we alsnog verloren zouden kunnen gaan, maar wel bijvoorbeeld over loon dat we ontvangen. Wat voor vorm dan ook. Maar het gaat altijd over het wegen van de werken. Dat is niet zo gek veel verschillend. Er zijn wel verschillen, maar dat voert nou een heel stuk verder. Die verschillen zijn bijvoorbeeld dat wij niet goede daden kunnen doen aan onszelf. Dat kan een moslim wel. Een moslim kan ervoor kiezen. Bij joden vind je dat eigenlijk ook. Dan heb je de twee neigingen, dat is een beetje identieke gedachte. De twee neigingen in de mens. En de jood kan ervoor kiezen om aan de goede neiging toe te geven. En zo kan de moslim daarvoor kiezen de juiste keuzes te maken. En een christen zegt eigenlijk, van onszelf kunnen we het goede helemaal niet kiezen. Kiezen we eigenlijk voor het kwaad, al zijn we nog zulke fatsoenlijke mensen. Maar als je eenmaal verlost bent, is het verder precies hetzelfde. Dan zullen als verlost mens eenmaal je goede en de kwade daden gewogen worden. En sommigen zullen behouden worden zoals door vuur heen. Die zien hun hele leven in het vuur verbranden. Die houden niks over, net als Lot. Alles wat hij had, dat verdween in de vernietiging van Sodom. Zijn eigen vrouw zelfs werd een zoutpilaar. En zijn eigen dochters verloor hij in moreel opzicht ook. Hij hield niets over. Maar hij had een rechtvaardige ziel, zegt 2 Petrus 2. Dus hij is er toch gekomen. Maar hij heeft er niks aan overgehouden. Oeh, dat klinkt goed. Is de getuigenis van het geweten, nog twee vragen. Romeinen 2, de moraal. Zo ja, hoe zit het dan met de Heilige Geest die in je komt wonen als je tot geloof komt? Brengt die een nieuwe moraal mee? Ik heb het geweten een beetje buiten gelaten. Geweten is een ingewikkelde term. Komt het Nieuwe Testament wel voor? Het geweten beschuldigt de mens in Romeinen 2... En op een andere plaats, Paulus zegt, ik heb altijd geoefend, ook als ongelovige, om een onergelijk geweten te hebben. Dat is goed voor een mens, om te leven met een goed geweten. Je geweten kan verkeerd gevormd zijn, verkeerd opgevoed zijn, zoals fietsen op zondag en schaatsen op zondag. Maar je moet er toch niet tegenin gaan. Een goed geweten betekent niet dat je goed bezig bent, maar een slecht geweten moet je toch niet zomaar tegenin gaan. Maar het geweten is een probleem op zich. Er zitten ook een heleboel psychologische kanten aan. Vandaar dat ik liever gesproken heb over moreel besef. Dan die ingewikkelde term het geweten. Maar hoe zit het met de Heilige Geest? Brengt die een nieuwe moraal mee? Ja, wis en drie. Ik citeer straks Efeze 4. Zo waren jullie. Jullie leefden in de liederlijkheid van de volkeren. Met alle immoraliteit. Maar ook de verduistering van het verstand. Die dat allemaal met zich meebrengt. En nu hebben jullie Christus leren kennen. Jullie zijn met Christus bekleed. Dat brengt een nieuwe moraal met zich mee. Efeze 4 is dan van het voorbeeld. De nieuwe mens die geschapen is naar God in waarde, gerechtigheid en heiligheid. Dat is een nieuwe moraal in contrast met de oude moraal. Ten slotte, u gaat ervan uit dat in ieder mens de goddelijke moraal aanwezig is. Hoe kan het dan dat de samenleving steeds verder van God loskomt en de samenleving steeds harder wordt? Ja, ik heb dat vanavond, mag ik het maar even doorlezen. En ook, hoe kan het dat de moraal niet voor elk volk hetzelfde is? Waarom mensen in Azië of Afrika bijvoorbeeld onder elkaar, waarom gaan die onder elkaar anders om, zal het wel zijn? Naar mijn overtuiging is de christelijke moraal in ons land de reden van onze sociale samenleving. Ja, een aantal van die dingen hebben we al gehad. Er is in de mens moreel besef aanwezig, in elk mens. Het kan sterk verduisterd zijn en bij anderen hoog ontwikkeld zijn. Dat is iets van God. Dat is iets van het beeld van God dat in de mens zichtbaar wordt. Alleen de mens heeft die moraal losgemaakt van God. Hij heeft in die morale aanleiding gevonden om zichzelf op de borst te kloppen. En zichzelf wijs te maken wat een beste kerel die is en dat die God helemaal niet nodig heeft. Hoe fatsoenlijker mensen zijn, hoe moeilijker het is om ze van het evangelie te overtuigen. Dat de Heer Jezus zegt dat constant. Het is makkelijker iemand die in de goot ligt van het evangelie te overtuigen. Dan iemand die een bewuste beste brave is zoals die fariseer. Godsdienstigheid is de grootste blokkade voor het evangelie. Want godsdienstige mensen die zijn dik tevreden met zichzelf. Ze vervullen trouw hun godsdienstige plichten. Denk maar aan de oudste zoon in de gelijkenis. Dat was in feite de verloren zoon. Zo iemand is bijna niet te bereiken, want die is zo tevreden over zichzelf. Waar zal hij het evangelie voor nodig hebben? Dus juist omdat mensen zichzelf zo beschaafd en fatsoenlijk vinden, ze hebben het zo ver gebracht, hebben ze God niet meer nodig. Dat is wat er in de verlichting gebeurd is. 18e eeuw in Nederland was de grote omslagpunt gekomen. Het wordt tijd dat we nu zelfstandig gaan denken. We zijn nu zo ver in onze ontwikkeling. We moeten ons nou niet meer door de kerk laten opdragen wat we geloven. We moeten nou zelf onze eigen morele principes kiezen. We moeten ons eigen lot in hand nemen. We moeten leven zoals wij dat zelf kiezen. Ons kinderlijkheid afleggen, dat is afhankelijkheid van God. We moeten op eigen benen staan, geëmancipeerd raken. Dus die dingen zijn niet met elkaar in strijd. Het is zelfs in tegendeel zo. Naarmate de beschaving zich verder ontwikkelt, verbeelden steeds meer mensen zich dat ze God niet meer nodig hebben. Want ze kunnen het nu helemaal zelf. In de middeleeuwen was het leven zo ellendig dat je alleen maar constant op God kon werpen. Dus het is geen tegenstrijdigheid, het is juist heel begrijpelijk dat het zo gaat. Over die verschillen in moraal hebben we het al gehad. Er zijn een aantal kernwaarheden die in alle gevallen hetzelfde zijn, maar er zijn allerlei nuancesverschillen. Bij elke verschillende volk hebben we het ook over gehad. Die christelijke moraal in ons land is de reden van onze sociale samenleving. Daar ben ik het wel mee eens, maar u moet goed bedenken, er zijn ook andere landen waar in bepaalde opzichten hoge morele waarden zich hebben ontwikkeld. In bepaalde landen in Azië met name. Hindoeïstische of boeddhistische landen. Dat zijn geen primitieve, kannibalistische landen of wat ook. Die hebben op hun manier ook een bepaalde vorm van beschaving ontwikkeld. Helemaal los van het christelijk geloof. En dat komt doordat in hun hart diezelfde morele beginselen schuilen. Maar dat wil niet zeggen dat u niet gelijk hebt. Het christendom heeft een geweldige rol gespeeld in het ontwikkelen van ons land tot een beschaafd volk. Maar daar zit die spanning in, zei ik in het begin al, dat die beschaving ook kan betekenen dat we God niet langer nodig hebben. Nou, dat was een hele stapel. Ik vind dat ik met de dapper doorheen geslagen heb. En jullie trouwens ook. Want jullie zijn, ik zag al wat mensen gaan dommelen, maar dat kan ik ook begrijpen. Dus we gaan er nu ook een punt aan maken. U mag niet meer vragen stellen. Ik moet nog helemaal naar huis en morgen heb ik ook een hele zware dag. Komen jullie ook naar Zwolle? Wie komt er naar Zwolle morgen? Niemand weet niet eens wat er aan de hand is. Morgen hebben we een interessante dag bij de Vrije Evangelisatie over de genezingsbediening. Samen met professor Dr. Mart-Jan Paul en Auke van Sloten, voorganger van een Pinkstergemeente. En mijn persoontje. En we gaan daar bakkeleien over de genezings- en de bevrijdingsbediening. Kijk op het internet. En als je zin hebt, je moet je wel aanmelden. Nou, wie weet. Zien we elkaar morgen weer terug. 10 uur beginnen. En nu gaan we bidden. Trouwe God. We danken u dat we u zo mogen noemen. Als we het over moraal hebben, dan denken we in de eerste plaats aan u. Het toonbeeld van de volstrekte goedheid. De volstrekte liefde. De volstrekte barmhartigheid. Maar ook de absolute heiligheid. De absolute gerechtigheid. U houdt ons een heel hoge weg voor. Maar u bent ook een heilig en rechtvaardig God die toren over de verdorven wegen van mensen. Vader, we hebben er iets van mogen zien vanavond. Help ons dat het ons mag bijblijven.